Onze volgende gast heeft naar eigen zeggen een echt onderwijshart. Hij staat op de barricades voor een heuse toetsrevolutie en brengt zelf zijn eigen ideeën in de praktijk. Professional meets student, met als gast René Knijber.
René, welkom. Ik ga eerst even beginnen met het voorlezen van jouw Twitter-bio. Onderwijsraad, columnist van Trouw, toetsrevolutie, wiskundeleraar, flip the system. Dat vind ik een aardige een waslijst. Wat zie jij nou als jouw core business?
Lesgeven.
Lesgeven?
Ja.
Als wiskundedocent?
Ja.
En hoe ben jij daarbij gekomen? Wanneer werd je wakker en dacht je van wiskundedocent, dat is het?
Dat is een goede vraag, ja. Dat idee is eigenlijk begonnen toen ik ben gevraagd om op mijn school, waar ik les had, dat was het Meander College in Zwolle, om daar huiswerkbegeleiding te geven in HAVO 5 aan kinderen die moeite hadden met exacte vakken. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht van, nou weet je wat, ik wil eigenlijk wel proberen om leraar te worden. Maar toen ik ben toen van HAVO 5 naar VWO 5, toen naar VWO 6, toen had ik eigenlijk alweer zoveel andere leuke dingen ontdekt, dat ik dacht, nou weet je, leraar, daar ga ik niet voor. Ik wil graag journalist worden. En toen heb ik een paar mislukte studies gedaan. En pas toen ik met RSI thuis zat en dacht van ja, wat kan ik nou nog zonder mijn armen te gebruiken, zeg maar, waar ik geen computer voor nodig heb. En dat bleek lesgeven te zijn toen, want in 2002, toen ik begon met lesgeven, toen had je nog geen computer nodig, hoef je alleen maar een krijtje te kunnen vasthouden om les te geven. Ja, en toen, maar dat was op zich ook helemaal niet zo'n probleem, zeg maar, omdat ik het toch ook wel leuk vond om te doen. Ja, ik ben ook wel met veel plezier begonnen toen. Ja.
We gaan het hier verder nog uitgebreid over hebben de komende 20 minuten. En ook over de andere facetten die in jouw Twitter-bio benoemd zijn. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een tafeldame, een sidekick aan mijn zij, een partner in crime. De kritische student Merel Kuipers van de Universiteit van Amsterdam. Merel, welkom.
Dank je.
Heb jij eigenlijk een onderwijshart? Echt een passie voor het vak?
Nou, onderwijshart wil ik niet zeggen, maar ik vind het wel interessant wat er allemaal speelt in het onderwijs. Dus dingen die veranderen. Je merkt toch wel dat het een beetje leeft, vind ik zelf. Want jij hebt dan bijvoorbeeld, je zegt dan de toetsrevolutie, staat in jouw Twitter-bio. Wat is bijvoorbeeld iets wat jij dan zou willen, wat moet er veranderen? Wat moet die revolutie, waar moet die uit bestaan?
Nou, de aanleiding om het te hebben over een toetsrevolutie. Kijk, toetsrevolutie is eigenlijk een heel historisch woord. Ja, dus je hebt Adriaan de Groot, de bedenker van CITO, de CITO-toets. Die noemde dat er een CITO-toets kwam, noemde hij de tweede toetsrevolutie. En de eerste toetsrevolutie was dat vijven waren rond 1910 of zo. Was een vijf nog een voldoende? En toen werd er besloten dat een vijf een onvoldoende werd en dat de zes pas een voldoende was. Dat noemde hij de eerste toetsrevolutie. En de toetsrevolutie waar wij het over hebben, dat noemen we dan de derde toetsrevolutie. Dat we toch zien dat die aanpak met gestandaardiseerde toetsen, hè, zoals de CITO-toets, dat het niet goed gewerkt heeft. En dat we nu veel meer toe moeten naar eigenlijk een integratie van toetsen in het onderwijs. Hè, omdat we toetsen nu vaak als iets aparts van het onderwijs zien. Hè. We sluiten daar het onderwijs mee af. Maar het heeft verder geen functie binnen het onderwijs, behalve dan een soort poging om kinderen te motiveren. Denken wij dat je met formatief toetsen, of in ieder geval een aanpak zoals formatief toetsen, veel meer toetsen onderdeel kunt maken van het onderwijsproces. En dat daar een heel belangrijke verandering, want zodra je dat gaat proberen, merk je meteen dat het heel veel gevolgen heeft voor allerlei andere kanten van het onderwijsproces.
Wat voor dingen dan?
Nou, bijvoorbeeld, kijk, een vraag die ik vaak krijg is, een van de dingen die je kunt doen is dat je bijvoorbeeld voordat je een uitleg gaat geven als docent, leg je de leerling een vraag voor. Bijvoorbeeld over krachten tekenen. Dan zeg ik, nou, ga maar eens die krachten tekenen op die steen. Dan loop je een rondje, je kijkt, je stelt er wat vragen over. Na 5 minuten start je dan je instructie. En dan kun je betere instructie geven, omdat je gezien hebt waar ze tegenaan lopen, waar ze moeite mee hebben en hoe ze erover nadenken. Dus dat is een voorbeeld van een formatieve toets. Ik gebruik die informatie om mijn onderwijsproces te verbeteren. Maar iemand kan dan vragen van, ja maar, als ik dat doe, dan kom ik er misschien achter dat 3/4 van de klas het al kan. En wat doe ik dan? En dan zeg ik altijd van, ja, als je niet geïnteresseerd bent in je les aanpassen, dan moet je ook niet op zoek naar informatie waarmee dat eventueel zou kunnen gebeuren. Maar als jij denkt van, ja, ik wil, stel nou eens dat 3/4 het al weet, ja, dan maak ik een ander plan voor mijn les. Dus je gaat veel meer je lessen toespitsen op het niveau waar de leerlingen zitten of wat leerlingen eigenlijk nodig hebben op dat moment. Ja, en dat heeft natuurlijk meteen consequenties. Want dan kan het dus ook betekenen dat je bijvoorbeeld, waar jij dacht 4 weken met een hoofdstuk bezig te zijn, heb je misschien 6 weken nodig om ervoor te zorgen dat ze het allemaal kunnen. Dus ik zeg altijd, mij gaat het er niet om dat ik aan het einde van het jaar alle hoofdstukken behandeld heb. Maar het gaat er mij om dat leerlingen iets geleerd hebben tijdens dat jaar. En dat is natuurlijk een heel andere doelstelling dan gewoon het behandelen van hoofdstukken, zodat ik aan het einde van het jaar kan zeggen, ja, ik heb alles behandeld. Hebben ze er iets van geleerd? Ja, weet ik niet.
Ja. Want loop je dan niet tegen moeilijkheden aan? Dat je misschien toch verwacht wordt van, leerlingen moeten een bepaalde stof moeten ze hebben gehad? Of werkt dat niet zo?
Nou ja, wat is gehad? Je hebt het een keer gezien. Ja. Ja, maar wat koop je daarvoor? De leerlingen hebben het gezien en het is behandeld. Ik heb het de klas ingezonden als leraar. En dan? Dat betekent niet dat ze het geleerd hebben. Terwijl bij mijn aanpak kan ik precies zeggen wat ze wel geleerd hebben in ieder geval. En ik zeg misschien, ja, ik heb minder behandeld, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat ze dit hebben geleerd. Dat is natuurlijk iets anders dan, ik heb alles behandeld en ik weet niet precies wat ze geleerd hebben. Ja, dus het is gewoon maar wat je nastreeft als docent en ook als wat je van als collega wil weten over een vorig jaar. He, wil je dan weten of alles behandeld is? Of wil je weten wat ze precies geleerd hebben en waar jij op in moet haken?
Ja, want als we kijken naar, naar dat aspect wat jij vertelt, van aan het einde van het jaar heb ik liever dat ik ze wat geleerd heb dan dat ik de stof heb bereikt. Maar aan het einde van de rit van het voortgezet onderwijs zit er toch een eindexamen. Waar wel alle stof voorbij komt, ongeacht of het nou behandeld is of dat de leerlingen het weten of niet. Want misschien zijn ze er niet aan toegekomen. Uh-huh. Hoe ga je daar dan mee om als docent? Want er is toch wel een einddoel.
Ja. Nou, ik heb een boek gemaakt, Toetsrevolutie naar feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. En daarin hebben we dus allemaal docenten geïnterviewd die bezig zijn met formatief toetsen. En wat ze eigenlijk allemaal zeggen, of degene die zich met examens ook bezighouden, omdat ze examenklassen hebben, is dat ze zeggen, ja, als ik dan, wat je meteen gaat opvallen als je met formatief toetsen bezig bent, is we doen eigenlijk te veel. Want dat lukt dan niet allemaal. Ik kan wel alles behandelen, maar ik denk niet dat ze alles geleerd hebben, maar ik wil graag dat ze, en wat moeten ze dan precies leren? Wat zijn precies de doelen van een bepaald jaar? En dan kan je er eigenlijk niet omheen dat je toch moet terugredeneren vanaf het examen en zeggen, nou, dat is wat in het examen zit. Dus wat moeten ze dan aan het einde van de 3e klas kunnen? Wat aan het einde van de 2e klas? Wat aan het einde van de 1e klas? Dus je gaat backwards mappen. En als je dat doet, dan zie je vaak, dan kan de consequentie zijn dat je dus ziet van, oké, dit is wat ik per se moet, wat ze echt geleerd moeten hebben. En dit is de ruimte die ik nog heb. En soms kan het ook zijn dat je zegt van, oké, het blijkt dat we helemaal geen ruimte hebben. Maar zelfs dan denk ik dat formatief toetsen wel een uitkomst is. Omdat in mijn ervaring is het zo dat je de stof, dat het minder lang duurt voordat ze de stof beheersen, omdat je veel dichter op het leerproces zit. Dus uiteindelijk heb je ook minder tijd nodig om bepaalde onderdelen in het hoofd van leerlingen te krijgen.
Dus het eindexamen halen ze wel, zeg maar, blijkt uit de praktijk.
Ja, dus kijk, en dat is allemaal anekdotisch natuurlijk. Maar de docenten die wij geïnterviewd hebben voor Toetsrevolutie, die geven eigenlijk allemaal aan dat hun eindexamenresultaten hoger zijn geworden sinds ze begonnen zijn met formatief toetsen. Ja.
Maar waarom vind jij dit zo belangrijk? Wanneer zag jij van, nou, dat summatief toetsen, dat werkt niet?
Nou, ik denk dat het eigenlijk wel, ik denk dat ik dat vrij snel wel zag, dat dat niet zo'n zin had. Ik heb daar nou een beetje, altijd al wat lastige verhouding mee gehad. Dus toen ik begon met lesgeven, had ik een basis 3-klas. En dan was het altijd hoofdstuk en een toets en hoofdstuk en een toets. En op een gegeven moment, nou, dat was altijd, en het ging heel goed hoor, maar toen dacht ik, en die leerlingen hadden ook zoiets van, al die toetsen altijd, we maken het wel. En we leren er wat van en we hoeven echt niet elke keer een toets te maken. Dus we hadden gewoon een hele periode van 2,5 maand of zo. Er was helemaal geen toets. We waren gewoon lekker bezig en hadden we het erover. En nou, het ging allemaal prima. Toen dacht ik, ja, het is misschien toch niet helemaal... waarom doen we dat eigenlijk? Het is eigenlijk niet nodig. Dus ik heb vanaf het begin af aan wel twijfels gehad over die specifieke aanpak... waarbij je dus een hoofdstuk hebt en dan afsluit met
het voelde
toets.
Niet goed, het onderbuikgevoel.
Juist, precies, ja. En natuurlijk dat leerlingen altijd zeggen van, ja, is het voor een cijfer?
Ja, zeggen ze dat?
Ja. Dus op een gegeven moment, hoe hoger het niveau wordt, hoe meer ze gaan strategisch worden in de zin van, ja, is het voor een cijfer? En als het niet voor een cijfer is, nou, dan doe ik het niet. Want er zijn andere dingen waar ik wel een cijfer voor krijg, die belangrijker zijn. En ik denk dat dat ook wel de klacht is van veel collega's die beginnen met formatief toetsen. Om de reden dat ze merken dat het... eigenlijk leerlingen niet op de juiste manier motiveert door ze cijfers te geven. En dus terugkomend op je vraag, denk ik dat ik eigenlijk van die cijfers af wilde stappen, omdat ik meer geïnteresseerd ben in dat ze er iets van opsteken van die lessen, dan dat ze uiteindelijk een goed cijfer halen.
Ja. En hoe reageren leerlingen dan op dat systeem? Vinden ze het leuker? Of?
Ja, nou ja, kijk, het wisselt. Kijk, ik zou er niet mee verder zijn gegaan als leerlingen er heel negatief over waren. Ik denk dat leerlingen in de opzet die ik eerst hanteerde, waarbij we veel formatief toetsten en uiteindelijk een keer summatieve toets deden, dat de leerlingen daar veel enthousiaster over waren. Omdat ze gewoon merkten van ja, hij gaat gewoon door totdat we het allemaal snappen. En dat ze zich serieus genomen voelden als ze het niet snapten en dat ik echt mijn uiterste best deed om te zorgen dat ze er wel kwamen en dat ze allemaal een voldoende haalden. Ik denk dat iets, en ik introduceer het ook zo, dan zeg ik van nou, we gaan nou een eindtoets maken. En dan zeg ik, ja, dat is niet om jullie te toetsen, maar het is vooral om te kijken of ik jullie goed heb uitgelegd. En wat ik anders kan doen de volgende keer, zodat jullie het wel kunnen. En dat is voor hun natuurlijk ook iets bijzonders. Hè? Dat is, oh, hij is er niet op uit om ons af te rekenen, maar hij wil graag weten wat hij anders kan doen. En als je dat dan vervolgens ook anders doet, of je doet er ook echt iets mee, dan voelt hij zich natuurlijk nog serieuzer genomen. En dus in die zin denk ik dat ze er heel positief over waren. En nog steeds, en ik werk nu op een school waarbij we met een klas proberen om geen cijfers te geven, maar toch op een andere manier te doen. En ik ben daar ook wel positief over, maar ik denk, ja, dat is het nog niet helemaal. Dus ik ben daar nog een beetje in aan het zoeken. Ja.
Waarom is dat het nog niet helemaal?
Kijk, als ik de klas onderverdeel, kijk, nu, wat we nu hebben is een systeem waarbij er allemaal modules zijn, waarbij de leerlingen zelf mogen kiezen wanneer ze dingen afsluiten en wat ze maken. Ze werken helemaal zelfstandig. Bepalen hun eigen tempo. Dus veel eigenaarschap van de leerling zelf. Ik denk dat op zich goed is. Maar ik zie nu dat het vooral goed uitpakt voor de goede leerlingen. En dat zijn met name de meisjes. Dus die meisjes die gaan allemaal keihard. En die jongens die zitten allemaal van, nou ja, het zal allemaal wel. Ja, en die snappen, ja, het systeem valt niet zo goed, zeg maar. En dan moet je toch weer iets anders verzinnen. Dus het is soms een beetje experimenteren en de boel recht breien als het niet goed gaat. Ja.
En toen heb jij een boek geschreven, Toetsrevolutie inderdaad. Uh-huh. Wat voor impact heeft dit boek gehad op het huidige onderwijssysteem volgens jou?
Nou, ik denk dat het een heel invloedrijk boek is. En wat je ziet is dat er... Kijk, vroeger gaf ik workshops. Hè. Ik ben hiermee begonnen in 2010 of zo. En toen hebben we in 2013 een keer een vertaling uitgebracht van Cijfers geven werkt niet van Dylan William. En dat verkocht voor geen meter. Hè. Dus het liep echt heel erg langzaam. En ik gaf toen ook al workshops, maar er kwamen een paar mensen op af. 5 man, 7 man. En wel heel enthousiast, maar niet veel mensen. Maar ik geloofde er wel in. En wat je zag is dat het langzamerhand, het SLO pikte dat boek op, cijfers geven werkt niet. En dat er steeds meer aandacht voor kwam. En in het begin zag je dus dat de mensen die kwamen, waren allemaal individuen die zeiden, ik wil hier graag mee aan de slag. En wat je nu ziet is dat er steeds meer mensen komen waarvan gezegd wordt, nou, de school wil hiermee aan de slag. Dus je ziet dat scholen een beweging beginnen door te maken waarbij ze anders gaan kijken naar wat doen we met toetsen? En met name die cijfercultuur, hè, waarin kinderen gewoon 40 cijfers in een kwartaal krijgen bijvoorbeeld. Ja, dat scholen daarvan wel zeggen, ja, dat is gewoon te veel. En waarvan ouders en leerlingen ook zeggen van ja, weet je, het gaat alleen nog maar over toetsen. Ja, kan dat niet anders. En dat is formatief toetsen een heel logische vervolgstap in dat proces. En ik denk dat toetsrevolutie eigenlijk op het juiste moment uitkwam. Dat was eind 2016. Waarin we allerlei praktijkvoorbeelden schetsten van docenten die hiermee bezig zijn. En dat, ja, denk scholen, schoolleiders en ook leraren echt een handvat gaf van hey, kijk eens hoe anderen dit doen. Zou het niet mooi zijn als wij ook wat meer in deze richting zouden doen?
Het was echt het juiste moment op de juiste tijd, zeg maar.
Ja, zeker.
Ja. Maar hoe verander je zo'n groot log-out systeem, dat het onderwijs heet?